Vanavond gaan we verder met 2 Timotheus 4. En we lezen 2 Timotheus 4, vers 9 tot en met 13. Een heel mooi klein stukje. Daar schrijft Paulus aan Timotheus, en we hebben de vorige keer gezien dat Paulus weet, zoals in vers 6 staat, dat het tijdstip van zijn verscheiden, ik heb verteld in de oorspronkelijke taal, staat hier gewoon het woordje zijn afvaart. Zijn afvaart, zoals hij heel vaak met de boot vertrokken is naar de andere kant. De tijd van zijn verscheiden staat voor de deur. En we zien hier dat Paulus afscheid neemt van zijn aardse taak. En het sokje overgeeft aan Timotheus. En tegen Timotheus zegt hij dan in vers 9. Doe uw best spoedig tot mij te komen. Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus af en breng hem mee, want hij is voor mij tot veel nut voor de dienst. Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. En als gij komt, breng dan de mantel mede die ik te Troas bij Carpus liet liggen. En ook de boeken, vooral de perkamenten. Paulus die zegt hier dus schrijft hier dus aan Timotheus. Timotheus, probeer zo spoedig mogelijk, zo snel mogelijk bij mij te komen. Nou, er zit waarschijnlijk haast achter. Waarom? Nou, misschien heeft het wel daarmee te maken, naast al het werk en naast al de dingen die hij nog aan Timotheus door wil geven voordat hij sterft, zien we hier dat hij zegt tegen Timotheus in vers 13, als gij komt, breng dan de mantel mee. Nou ja, waarom heb je een mantel nodig? In de Statenvertaling staat zelfs een reismantel. Er worden verschillende uitdrukkingen voor gebruikt, maar het schijnt dus een mantel te zijn die je dus meeneemt als je op reis gaat. En stel je voor dat je gewoon onderweg ergens moet overnachten, dat je helemaal je weg kan verstoppen in zo'n hele dikke poncho eigenlijk, een cape, waar je dan ja, min of meer geborgen bent voor het natuurgeweld om je heen. Dat was een zogenaamde reismantel. Er worden verschillende uitdrukkingen hier gebruikt. Maar we moeten niet vergeten, Paulus zat hier in de gevangenis. Laat het maar even lezen dat hij in de gevangenis zit. In 2 Timotheus 1 vers 8. Daar lezen we dat. In 2 Timotheus 1 vers 8, daar staat: schaam u dus niet voor de getuigenis van onze Heer en voor mij zijn gevangenen. Hier wordt hij dus genoemd een gevangene. Iets verderop, in vers 16 en 17, ook van 2 Timotheus 1. De Heere bewijst uw barmhartigheid aan het huis van Onesiphorus, daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor mijn ketenen niet heeft geschaamd. Integendeel, toen hij te Rome gekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en mij ook gevonden. Deze broeder, zoals we hier kunnen lezen. Paulus zat in de gevangenis. Ik heb het u wel eens meer verteld. Paulus is 2 keer in de gevangenis geweest. De eerste keer kwam hij in de gevangenis 62 na Christus. Toen kreeg hij een gevangenschap waar we kunnen lezen in Handelingen 28 dat hij een eigen gehuurde woning had, waar hij ook mensen ontving. En wat best wel goed uit te houden was voor Paulus. Hij is bevrijd, hij is losgekomen uit de gevangenis in het voorjaar van 62 na Christus. In die tijd, en dat zijn maar 2 jaar geweest, heeft hij alles op alles gezet om nog een heleboel dingen te kunnen regelen. Toen heeft hij Timotheus aangesteld als zijn opvolger, als degene die het stokje overneemt. Hij heeft in die tussentijd heeft hij 2 brieven geschreven, de eerste Timotheusbrief en de Titusbrief. En de tweede Timotheusbrief heeft hij weer geschreven toen hij opnieuw weer in de gevangenis zat. In die tijd, u kunt het bijvoorbeeld lezen in Titus 3 vers 12. In Titus 3 vers 12, daar staat bijvoorbeeld. Hij zegt hier, doe uw best, en dat schrijft hij aan Titus, doe uw best zodra ik Artemas of Tychicus tot u zend, tot mij te komen, tot Nicopolis. Dus hier zien we dat Paulus niet in de gevangenis is, maar in Nicopolis. Waar vandaan hij die brief aan Titus schrijft. Dus dan is hij dus wel uit de gevangenis gekomen. Hij schrijft hier aan Titus. En de tijd voor Titus, want ik had besloten daar de winter door te brengen. Maar Titus krijgt eerst de opdracht in vers 9 van het eerste hoofdstuk om op Kreta te blijven. Inmiddels was hij dus van Kreta weggekomen. Hij had in alle gemeenten oudsten aangesteld, zoals hij hier die opdracht krijgt in vers 5. En nu vraagt Paulus aan Titus van kom nou ook even bij mij. En dat is in die tussentijd geweest tussen die 2 gevangenschappen. Waar hij Titus uitnodigt om bij hem te komen en dan stuurt hij anderen weer om hem te vervangen, om Titus te vervangen. Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, is hij in die 2 jaar tijd tussen die 2 gevangenschappen, is Paulus ook nog richting Spanje geweest. Er zijn oude geschriften erover gevonden van oude kerkvaders in het begin van de kerk, die schrijven over het werk wat Paulus zelfs tot in Spanje gedaan heeft. Staat niet in de Bijbel, maar het zou heel goed kunnen dat hij, want hij zegt op een gegeven moment, er is voor mij geen werk meer te doen. Ik ga nu naar een plek waar het evangelie nog nooit verkondigd is. En het zou kunnen zijn dat hij ook in die tussentijd naar Spanje gegaan is. Nou, hij zit nu dus weer in de gevangenis. En op een heel andere manier. Niet in zijn eigen gehuurde woning. Maar nou heeft hij die mantel des te meer nodig omdat de winter komt. In zijn cel is het koud en kil en vochtig. En vandaar dat hij zegt, Timotheus, probeer alsjeblieft zo snel mogelijk bij me te komen, want de winter komt eraan. En ik heb die mantel meer dan ooit nodig. Eigenlijk wel heel triest. Weet u waarom? Paulus is hier in Rome. En wat was in Rome nog meer? Een gemeente. Waarom werd Paulus niet geholpen vanuit die gemeente? Er waren christenen in Rome. En daar verlangde hij naar om daar te komen. En niemand van de broeders van Rome die heeft hem geholpen. En vandaar dat Paulus ook op een gegeven moment zegt, ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Ze hebben me allemaal alleen gelaten. Niemand heeft me bijgestaan. Zelfs toen hij terecht stond, er was niemand die het voor me opnam. Ik stond alleen. Kun je zich voorstellen dat Paulus hier in best wel een hele moeilijke situatie terechtgekomen was. En dat hij zo zijn hoop gevestigd had op zijn kind, zijn waar kind, hoe hij dat zo mooi noemt, hè? Timotheus. Maar die zo zijn hoop opgericht had en die hem niet in de steek gelaten had. In dit hele stukje gaat het erom van Timotheus, probeer alsjeblieft zo snel mogelijk bij me te komen. Waaruit spreekt dat Paulus zo'n enorm verlangen had dat Timotheus kwam. Ten tweede vraagt Paulus zich af, Timotheus, je moet niet alleen komen, maar je moet een begeleider met je meenemen. En dat is dan Marcus, we zullen het zo over hebben. En ten derde vraagt hij zich af, Timotheus, als je komt, neem dan een paar spullen voor me mee. En het meest dringende wat ik nodig heb, Dat is dan die mantel en dat zijn de boeken en de perkamenten. De rollen, de perkamentrollen. Hij vraagt of Timotheus deze mee wil nemen, omdat ze zo belangrijk zijn. Die boeken, waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld, en dat is wel heel interessant om dat te weten, die boeken, daar wordt waarschijnlijk mee genoemd de papyrusvellen. De papyrusvellen waarop in die tijd op geschreven werd. Dat was wat anders dan de perkamentenrollen. Die papyrus, daar werd de Bijbel op geschreven. Dat waren niet zonder meer boeken die je kon lezen, maar dat waren ook schrijfboeken waar Paulus op kon schrijven. Hoewel Paulus die schreef dat niet. Paulus schreef nooit zelf. Er was altijd iemand bij hem die schreef. Er was één persoon die bij hem gebleven was. En dat was Lucas. En we lezen in Colossense 4 bijvoorbeeld over zijn geliefde geneesheer Lucas. En daar staat letterlijk daar ook, en ook Demas was daarbij. Demas en Lucas waren bij Paulus in de gevangenis tijdens zijn eerste gevangenschap. En Lucas was ooggetuige geweest van zijn eerste reis naar Rome. Hij heeft het allemaal opgeschreven in het boek Handelingen. Want het boek Handelingen is door Lucas geschreven. We weten ook dat Paulus uiteindelijk geen enkele letter meer op papier kon schrijven. Omdat hij waarschijnlijk bijziend was. Hij kon waarschijnlijk niet zien. En dat hij heel soms met grote letters zijn naam nog onder een brief kon zetten. Om als het ware een waarmerk te maken van deze brief is bij mij, van mij afkomstig. En het zou heel goed kunnen zijn dat Lucas niet alleen de geliefde geneesheer was, maar dat Lucas ook degene was die voor Paulus geschreven heeft. En vandaar dat Timotheus die boeken mee moest nemen, zodat Paulus weer verder kon schrijven. Want hij wilde schrijven. En vanuit de mond van Paulus heeft Lucas geschreven. En weet u, dat is wel heel interessant om dat te weten. Want Paulus is rond 65 na Christus terechtgesteld in Rome. Van Petrus lezen we, de geschiedenis vertelt, die zeggen dat Petrus op de plek terechtgesteld is waar nu de Sint-Pieter staat. Nou, we weten dat niet zeker, zou best kunnen. Maar dat Petrus daar ook omstreeks 64, 65 na Christus terechtgesteld is. In dezelfde tijd. De regering van keizer Nero. Wie moest Timotheus meenemen? Marcus. En Marcus was ook iemand die kon schrijven. Was ook een ontwikkelde jongen. Ik zal er zo iets meer over vertellen. En het evangelie van Marcus, dat weet u misschien nog wel van de vorige keer dat we erover gedacht hebben, het evangelie van Marcus heeft Marcus opgeschreven uit de mond van Petrus. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat die schrijfboeken die Timotheus mee moest nemen, want het was ook kostbaar, al die papyrusvellen, die schrijfboeken, dat schrijfmateriaal, wat Timotheus mee moest nemen, dat Marcus daar het evangelie op geschreven heeft en Lucas daar nog brieven die Paulus geschreven heeft. Dus op zo'n manier zien we dus dat Paulus zegt, neem alsjeblieft die boeken mee. En ook die perkamenten rollen. Die perkamenten rollen, dat is wat anders, dat zijn hele waardevolle documenten. Perkament was heel duur in die tijd. Dat waren hele dure rollen en daar werden alleen hele officiële stukken opgeschreven. En het ziet er naar uit dat deze perkamenten rollen, dat de oud-testamentische boekrollen waren, hè, die Paulus gebruikte voor zijn studie, die in de synagogen natuurlijk lagen en waar Paulus heel regelmatig ook uit las en studeerde. Dan denk je, Paulus, je staat op het punt om te sterven. Je weet dat je niet lang meer zult leven. En toch sta je nog volop in het leven. Mooi is dat, hè? Nou, dat zei Luther toch ook, hè? Als ik weet dat de Heer morgen terugkomt, dan zou ik vandaag nog een boom planten. Dat je niet gaat wachten, maar dat je gaat verwachten. En zalig de slaaf die zijn Heer bij zijn komst bezig zal vinden. Nou, dat is eigenlijk heel mooi wat je hier in dit stukje zo kunt vinden. Dan gaat Paulus in vers 10 verder. Dus u begrijpt nu dat Paulus zegt, doe je best. Doe er alles aan om zo snel mogelijk bij mij te komen. Ik heb het nodig. Ten tweede zegt hij, Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Nou, u kunt onder andere lezen dat Paulus het heeft over zijn geliefde geneesheer Lucas en Demas, die waren bij hem. Die stonden hem bij, die bemoedigden hem. En toch op de een of andere manier werd het te zwaar voor Demas. En hij heeft Paulus losgelaten, de prijs werd hem te hoog en hij is naar Thessalonica vertrokken. Waarom Thessalonica? We weten het niet. Misschien dat hij daar oorspronkelijk vandaan kwam, misschien dat hij daar woonde. We weten het niet, maar Demas, die, het werd voor hem te moeilijk. Is dat iets wat je in de tegenwoordige wereld, in de tegenwoordige tijd ook kan meemaken, dat mensen eigenlijk een andere weg kiezen omdat de zuigkracht van de wereld te groot is? Kom je dat in deze tijd ook wel eens tegen? Heel veel? Ik denk dat het wel heel actueel is ook voor deze tijd, hè? Er staat dat Paulus op een gegeven moment ook in die Timotheusbrief zegt dat er in de laatste tijd mensen zijn die meer liefde voor het genot hebben dan voor God. Hè? Nou, dan heb je de keus gauw gemaakt. Hè? En ik denk dat het heel belangrijk is dat je uitgedaagd wordt om echt te kiezen. Nou, en dan worden er twee namen genoemd. De ene naam is Crescens, ja, dat staat in vers 10. Crescens is naar Galatië gegaan. Nou, ik wil het toch vertellen wat hier staat. Er zijn verschillende handschriften die hier in plaats van Galatië Gallië hebben staan. Dat is natuurlijk heel wat anders. In plaats van Galatië staat er dan Gallië. Een van de oudste kerkvaders, Eusebius, waar bijvoorbeeld in Arnhem een hele grote kerk naar gebouwd is. Eusebius is een van de eerste kerkvaders, die heeft in zijn artikelen geschreven dat hij dus naar Gallië gegaan is. Nou, zou kunnen, maar er zijn dus verschillende handschriften gevonden die dus in plaats van Galatië, Gallië hebben staan. En dan heb je natuurlijk de kans dat het evangelie richting Frankrijk en Spanje daar ook inderdaad verkondigd werd. Paulus heeft hem dus uitgezonden om daar naartoe te gaan. Net zoals wat er in vers 10 staat, Titus heeft hij dit keer dus niet naar Kreta gestuurd, hè, om daar alles klaar te maken van die jonge gemeenten, hè, om daar oudsten aan te stellen, maar dit keer heeft hij hem naar Dalmatië gestuurd. Enig idee waar Dalmatië ligt? Ooit wel eens van gehoord? Nooit op vakantie geweest in Dalmatië? Nou, Dalmatië ligt in het noordwestelijk gedeelte van Macedonië. Daar heeft hij Titus naartoe gestuurd om daar het werk verder voor te zetten. En misschien zou het ook zo kunnen zijn dat Paulus gezegd heeft, Oké, ik zit wel in de gevangenis, maar het woord van God is niet geboeid. Hè? En dat vanuit de gevangenis ook dat woord, ook op deze manier, verspreid werd. Het waren de evangelisten die uitgezonden werden. Nou, en dan zien we dus dat En nog maar één overgebleven was, dat was Lucas. Lucas is nog de enige die bij me gebleven is. En hij was er dus, ja. En dan laten we nog eventjes die andere ook noemen. Tychicus wordt hier ook genoemd in vers 12. Die heb ik naar Efeze gestuurd. En wie kwam uit Efeze naar Paulus toe? Wie kwam er nou uit Efeze naar Paulus? Wie werd vanuit Efeze naar Paulus teruggeroepen? Timotheus. Dus Tychicus, en je kunt heel wat lezen over Tychicus hoor. Tychicus was met name een broeder die Paulus vertegenwoordigde in verschillende gemeenten. Laten we er even twee teksten over opslaan in Efeze 6. In Efeze 6. En even wat feiten vanavond die we doornemen. Nou, toch wel goed om dat te doen. Efeze 6 vers 21. Daar staat. Opdat ik gij van mij moogt weten hoe het met mij gaat, zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, u alles bekendmaken. Met dit doel heb ik hem tot u gezonden, dat gij van onze omstandigheden zou weten en hij uw harten zou vertroosten. Nou, Tychicus is dus niet zomaar iemand, was een vertegenwoordiger van Paulus die de gemeente daar in Efeze zou vertroosten en zou bemoedigen. We kunnen ook van Tychicus lezen Colossense 4 vers 7 en 8 en dan lees je vrijwel dezelfde woorden. Colossense 4. Weet u, als u nou toch Colossense 4 hebt, kijk dan nog even in vers 14. Die tekst hebben we al een paar keer genoemd. Ziet u het staan? Vers 14. De geliefde geneesheer Lucas en ook Demas laten u groeten. Ziet het staan? Dus die waren gewoonlijk ook bij Paulus. Nu Demas niet meer. Lucas nog wel. Dan staat er in vers 7. Van al mijn omstandigheden zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u op de hoogte stellen. Ik heb hem juist daarom tot u gezonden, dat gij zoudt vernemen hoe het met ons staat en dat hij uw harten vertroosten samen met Onesimus, mijn getrouwe en geliefde broeder, die een der uwe is. Zij zullen u van alle omstandigheden hier op de hoogte brengen. Ook weer dezelfde taak voor Tychicus. Iemand die ook de brieven overbracht. Die Paulus geschreven had aan Colosse. Die Paulus geschreven had in Efeze. Een getrouwe dienstknecht. Nu wordt Timotheus uit Efeze weggeroepen. En Tychicus wordt naar Efeze toegestuurd. Om daar, ja, namens Paulus daar het werk voort te zetten. En dan komt er nog iets, want dan staat er op een gegeven moment dat hij tegen Timotheus zegt, niet zomaar van, en dat staat hier in dat elfde vers, niet zomaar van haal Marcus af en breng hem met je mee, maar letterlijk staat er, neem Marcus als je metgezel mee, als je reisbegeleider. Ga niet alleen, maar zorg dat je samenkomt, Marcus. En dan staat er over deze Marcus, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Daar wordt het woordje gebruikt diakonis, diakonie. En dat heeft te maken met de dienst, gewoon de alledaagse dingen die gedaan moeten worden. Marcus is daar een heel getrouw iemand in die zo nuttig is voor ons. Maar... u weet waarschijnlijk wel, er was wel wat gebeurd tussen Marcus en Paulus. Wie was Marcus nou? Nou, misschien een paar teksten nog daarover lezen voordat we afsluiten. Marcus werd ook wel genoemd Johannes Marcus. En als u kijkt in Handelingen hoofdstuk 12, daar zien we dat Petrus uit de gevangenis verlost wordt. U weet dat Herodes hem wilde doden. 'S Nachts werd Petrus uit de gevangenis bevrijd. En toen is Petrus door de nacht gelopen naar een huis in Jeruzalem. En dan staat er in vers 12 van Handelingen 12. En na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in het gebed. De overleveringen die zeggen dat dit waarschijnlijk hetzelfde huis is waar Jezus met zijn apostelen het avondmaal gevierd heeft. Het was het huis, de plek waar vanaf het begin af aan de gemeente in Jeruzalem bijeenkwam. Een zeer, ja, misschien welgestelde familie, met een groot huis. En daar in dat huis waar Johannes Marcus woonde, daar was de gemeente bijeengekomen om samen te bidden. Nou, op een gegeven moment worden Paulus en Barnabas, die worden uitgezonden door de gemeente van Antiochië. U kunt het vinden in hoofdstuk 13 van Handelingen. En Paulus en Barnabas, die nemen dan deze Johannes Marcus mee op reis, op zendingsreis. Dat staat in hoofdstuk 13, vers 5. Daar staat aan het laatste stukje: en zij hadden ook Johannes, Marcus is dat, Johannes Marcus, tot helper. Die ging met Paulus en Barnabas mee. Johannes Marcus was namelijk een neef van Barnabas. En Barnabas die wilde hem al meenemen. Maar dan staat er op een gegeven moment in vers 13 van Handelingen 13. Paulus en die met hem waren voeren af van Paphos en kwamen te Perge in Pamphylië. Maar Johannes scheidde zich van hen af en keerde weder naar Jeruzalem. Dus die ging niet verder mee. Of dat het te zwaar voor hem werd, of dat hij misschien wel heimwee had naar Jeruzalem, we weten het niet. Maar hij ging weer terug naar Jeruzalem. En dan komt het moment dat Paulus en Barnabas weer uitgaan, weer weggezonden worden, en dan wil dan willen ze ook Johannes Marcus weer meenemen. En dan staat er in vers 37 tot en met 41 van Handelingen 15 het volgende. Handelingen 15, vers 37. En Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Marcus, medenemen. Maar Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand bij zich moet hebben die hen naar Pamphylië had verlaten en zich met hen tot het werk had begeven. En er ontstond een verbittering, zodat Paulus en Barnabas uiteengingen. Barnabas die nam Marcus mee en Paulus die nam Silas mee. En hier gingen de wegen van Paulus en Barnabas uit elkaar. Ze gingen ieder zijn eigen weg. En dan vind ik het eigenlijk zo mooi dat Paulus hier nu tegen Timotheus zegt: neem alsjeblieft ook Marcus mee, want hij is mij tot veel nut. Hij verlangt er ook naar om Marcus weer terug te zien. Je kunt wel verbitterd blijven, je kunt wel oneenigheid hebben, maar het is wel de bedoeling dat je dat weer goed maakt. En dat je dat weer oplost. En deze Marcus, die is dus op deze manier in Rome gekomen en heeft op deze manier uit de mond van Petrus het Marcus-evangelie op kunnen schrijven. En in dat Marcus-evangelie, misschien is het goed om daarmee af te sluiten, beschrijft hij zichzelf op een hele wonderlijke manier. Zoals Johannes zich in het Johannesevangelie noemt de apostel die Jezus lief heeft, zo beschrijft Marcus zich in het 14e hoofdstuk, vers 51 als volgt. In de hof van Gethsemane wordt Jezus gevangen genomen. Misschien is het ook een beetje typerend voor Marcus, wie hij is. Dan staat er in vers 51 van Marcus 14, en een jonge man die een laken om het naakte lichaam geslagen had, liep mee, hem achterna. En zij grepen hem, maar hij liet het laken in hun hand en nam naakt de vlucht. Zomaar ineens zo'n klein stukje. En de meeste Bijbelleraren zijn het erover eens dat het hier om de schrijver van het Marcus-evangelie gaat. Dat het om Marcus zelf gaat. Marcus, die hier als het ware een handtekeningetje zet van, dat is die persoon. Dat was ik. En ja, het is zo mooi dat je ziet, hier in het stukje, waarin Paulus zo persoonlijk wordt naar mensen, namen noemt, dat je van sommigen ziet dat God tot zijn doel komt in hun leven. Zoals van een Lucas, en een Marcus, en een Timotheus, en een Titus, en een Crescens. Je ziet hoe God hun leven gebruikt. En tegelijkertijd zie je in dit stukje ook mensen waarvan je weet van, jammer, God is niet tot zijn doel gekomen met die levens. Nou, het staat er niet zomaar. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ons hierdoor laten inspireren en laten leiden. En dat we opnieuw tegen de Heer zeggen, Heer, hier ben ik. Neem mijn leven maar. Je ziet hier van deze Paulus die afscheid neemt van het leven, aan de ene kant zoveel verdriet. Aan de andere kant ook zoveel verwachting. Zoveel verlangen naar samen zijn. Naar warmte. Naar het woord van God, de boeken. Gebonden in de boeien. En soms toch zo eenzaam. En met name ook heel erg verlaten. Dat was Paulus. Maar in al zijn zwakheid, in al zijn verlatenheid, heeft God toch zijn kracht zo onnoemelijk kunnen tonen door deze man. Want Paulus die wist, als ik zwak ben, dan ben ik juist machtig. En dan kan God nog grote dingen door mij heen doen. Goed. Tot zover dit gedeelte.